De lezing is uit Openbaring 3, vers 1 tot en met 6. Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik weet wat u doet. Overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. Word wakker, versterk uw laatste krachten. U bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwachts als een dief op een tijdstip dat u niet kent. Maar enkele in Sardes hebben hun kleren schoongehouden. Zij zullen bij me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het. Die overwint, zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Tot zover. We zingen nu uit Hemelhoog lied 460.
Stond eerst gemeente muzici 1-0. Toen was het gemeente muzici 2-0 en Gerda heeft er 2-1 van gemaakt. Oké, ik zal volgende keer beter opletten als ik weer een lied uitkies. Hè? Goed, lieve mensen, pak je Bijbel er maar bij, want ik ga de Bijbel volgen als het gaat om Sardes. En daar heb je de tekst ook gewoon voor nodig, vooral ook omdat ik ga zeggen wat er niet staat. Dus dat is denk ik wel belangrijk. Na de preek meditatieve muziek. Is er meditatieve muziek? Ja, die is er. En daarna zingen we uit liedboek 2013, lied 753. Ik mag nu een keer beginnen met politiek in de preek. Dat vind ik wel leuk, want we hebben uiteraard verkiezingen. En ik neem aan dat jullie met z'n allen gaan denken, wij gaan stemmen op de instandhouding van de christelijke normen en waarden. Ja, dan weet ik nu al dat je stem verloren gaat. Want die christelijke normen en waarden worden van stal gehaald door partijen die graag de macht willen hebben. En ik heb nog helemaal niet gehoord welke normen en waarden dat dan zijn. Maar als je kijkt naar de normen en waarden in Christus Jezus, dan betekent dat juist dat je de macht niet wil hebben. Ja, maar hij heeft toch alle macht? Ja, weet ik, maar hij gaf zijn leven, dus hij stierf. Dus als je kiest op een partij die zijn leven geeft voor de ander, dan zit je redelijk in de buurt van christelijke normen en waarden. Maar dan moet je ze vooral geen kamerzetels geven. Dus dat wordt wat onhandig. Ja? Dus die christelijke normen en waarden en de politiek in Nederland, nou, dat weet ik allemaal nog zo net niet. Nou, sommigen van ons die denken nu al bij zichzelf, oké, hoef ik ook niet te stemmen. Dat scheelt dan ook weer. Maar ik ga je er wel iets over vertellen. Omdat wij namelijk een enorme historische vergissing maken ten aanzien van de kerk. En dat begint bij mij net een beetje te groeien door die brieven die Jezus stuurt aan de gemeenten in Klein-Azië. En je ziet het in de brief aan Sardes opnieuw. Dan kun je natuurlijk wel zeggen, en kom dan vanmiddag meepraten, meedenken, Peter, het is een beetje een patroon waarin je nou preekt, en dan lijkt het net alsof het er staat. Dat mag je gerust zeggen, maar niet tijdens de preek, dan kan ik in ieder geval de gedachte afmaken. En dan kan ik je ook laten zien waarom het stemmen op christelijke normen en waarden niet zo zinnig is. Dat is niet omdat ik een politiek advies wil geven, want daar ben je helemaal vrij in, helemaal niet. Maar het is niet zo zinnig. En dat kunnen we lezen in de brief aan de gemeente van Sardes. Eerst even Sardes. Sardes was een stad, er zijn nu nog ruïnes van, en een dorpje er vlakbij, een stad er vlakbij in Turkije. Maar Sardes was een stad op kruispunten van wegen. In de tijd van koning Croesus, dat was de koning van Lydië, en zijn hoofdstad was Sardes, liet hij een weg maken van Sardes naar Babel. Dan moet je ongeveer denken van Teheran naar de westkust van Turkije. Dus dat is een ongelooflijk lange weg liet hij maken. Waarom deed hij dat? Omdat hij vond dat nu hij de macht had en niet meer Babel, dat ook alles naar Sardes moest komen. Dus alle handel, alle militaire dingen, dat moest allemaal naar Sardes komen. Dus hij zat daar en Sardes was een ontzettend rijke stad door de mineralen in de omgeving. Er stroomt een rivier door de stad waar het goud letterlijk instroomde. Dus je kon je pannetje erin houden en dan had je goud. Heel veel industrie, diplomaten, wat je ook maar verzinnen kunt. Dat was Sardes. Nou, uiteraard, als iets heel erg goed gaat, wordt het ook weer vernietigd. Dus degene die na koning Croesus kwam, die maakte de stad weer met de grond gelijk. Toen begonnen anderen weer op te bouwen. Toen mij weer met de grond gelijk gemaakt. Uiteindelijk, in de tijd van Jezus, was daar een stad. En dat was een stad, en daar neem ik je nu mee naartoe. Dat was een stad waarin een enorme synagoge stond. Joodse synagoge. Die mensen die waren ook van heinde en verre naar Sardes gekomen. En in de tijd van Sardes, van die brief was ook al de tempel in Jeruzalem was al verwoest. Dus ook dat had weer heel veel Joden op pad gezet. Die synagoge in Sardes was ontzettend groot en ontzettend welvarend. Dat wil zeggen, er zaten mensen in die hadden hun positie in de gemeenteraad. Want in die tijd dat die brief naar Sardes ging, zaten er 3 Joden in de gemeenteraad van Sardes. Dat was een unicum. Ze hadden industrieel enorm veel invloed. Goede bedrijven, mensen die leefden daarvan. Ze deden ontzettend veel aan sociale zorg. Ze deden ontzettend veel aan politiek, cultuur, opbouw van de stad, verdeling van rijkdom enzovoort. Uit die synagoge was een kerk ontstaan. Die was dus als het ware geestelijk gesproken tegenaan gebouwd. Een soort dependance van de synagoge. Maar die christelijke kerk, die was ook op die manier bezig. Dus dat waren ook gewoon vooraanstaande, invloedrijke en rijke mensen. Die hun plek in de stad aan alle kanten innamen. Ja, dus ook die zaten in de gemeenteraad, ook die in het industrieel overleg, noem het verder maar op. Ze deden ongelooflijk veel goede dingen in die stad. Nou, dat betekent dus dat die gemeente in Sardes, die kerk in Sardes, die stond ook heel erg goed bekend. Dus geen vervolging, geen tegenwerping, geen haat, geen nijd. Ook al waren er andere tempels, ook al waren er andere goden, ook al waren er andere volken. Allemaal oké, maar die Joden en die christenen in Sardes, die stonden heel goed bekend. En als je nu leest wat Jezus zegt, pak je Bijbel er eens bij. Als je nu leest dat hij zich voorstelt met dit zegt hij die de 7 geesten van God en de 7 sterren heeft, daar kom ik nog op terug straks. Dan zegt hij, ik weet wat u doet. Overal wordt beweerd dat u het leven hebt terwijl u dood bent. Wacht even, wie beweert er nou dat deze gemeente dood is, levend is? Nou, dat kun je vanuit de situatie kun je dat begrijpen. Dat zijn de mensen om je heen. Hè, in onze Almeerse situatie, dat zou bijvoorbeeld het wijkteam Stedenwijk kunnen zijn. Of de mensen die in het opvanghuis een plekje krijgen tijdelijk, of die allerlei dingen, van dat is een goede gemeente. Dat is, die Zuiderpoort, dat is een goede gemeente. Want ze verdelen brood en ze doen dit en ze doen dat. Prachtig, geweldig. En wij peppen elkaar op, jongens, nog meer in die bussen. Het gekke is dat wij dat eigenlijk, ja, maar dat is raar, maar dat vinden we eigenlijk wel goed. Waarom zegt Jezus nou, ja, je hebt de naam dat je levend bent. Krijgen we nu toch weer een donderpreek van, jongen, van binnen ben je zo dood als een pier. Nou, Jezus zegt het wel tegen die gemeente van Sardes, maar ik zal je uitleggen waarom. Dat is namelijk een hele typische. Hij zegt eigenlijk, luister, je hebt de naam dat je leeft en die kunnen we nu snappen. Ja, hoewel ik denk dat de gemeente in Sardes en ook de synagoge in Sardes veel meer invloed op de stad had dan dat wij hebben. Zij waren politiek van betekenis, dat zijn wij niet. Ja? Dus ik denk dat die verhouding, die mag je niet helemaal zo overzetten. Maar dat de mensen in Sardes zeiden, van, oh, dat is een levende club, we moeten die God gaan dienen, want daar word je rijk en welvarend van. Nee, zegt Jezus, jij bent dood. En dan zegt hij erachteraan, word wakker, en nu ga ik echt een andere vertaling. Ik zal eerst lezen wat er staat in deze vertaling. Versterk uw laatste krachten, u bent op sterven na dood, want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. Ja, eigenlijk, er komt binnenkort een tijd dat ik een andere vertaling gelezen, want dit klopt echt niet wat hier staat. Ik zal je vertellen wat er staat in het Grieks dan, hè. Beginnen bij het eerste. Versterk uw laatste krachten. Dan lijkt het net alsof Jezus tegen die gemeente zegt van, luister, er is nog een klein beetje leven bij jullie. Jullie zitten zondags nog in de kerk. Nou ja, oké, je bent er nog. Nou, kom op jongens, doe je best om nog verder te komen. Nee, wacht even, want dan gaan ze weer doen wat ze al deden. En dat klopt er niet, toch? Je hebt de naam dat je levend bent. Maar dat staat er ook niet. Er staat dat ze wat overgebleven is en sterven zal moeten versterken. Probeer hem even te pakken. Jezus zegt, versterk wat overgebleven is en sterven zal. Ja, dus dat kleine restje, dat is waar. Versterk wat overgebleven is, dat is inderdaad een restje. Maar het gaat sterven. Er staat niet dat het op sterven na dood is. Er staat dat het gaat sterven. Het zal sterven, letterlijk, hè, in het Grieks. Wat is nou het kleine deel dat zal sterven? Nou, dat kan ik je duidelijk maken. Dat zijn jullie. Want op een stad zijn wij een fractie. Een heel klein beetje. Laten we zeggen 300 in de kerk vanmorgen op 200.000. Nou, hoe vaak heb ik het al niet gezegd? Dat is nog een klein beetje wat nog niet dood is. En dan zouden wij denken, ja maar Jezus, dat moet je dan toch versterken. Dat we groter worden, dat we naam gaan maken in de stad. Dat onze jongeren het ook weer prettig gaan vinden enzovoort. We moeten toch verder. Nee, zegt Jezus, je moet wat sterven zal versterken. Dat wil zeggen, kijk een willekeurige tiener aan. Een willekeurige tiener, het maakt me niet uit wie je pakt. En zeg tegen die tiener, jij gaat sterven. Ja, later als ik groot ben. Nee. Christus zegt het tegen jou. Jij zult sterven. En ik ga je nu versterken. Ik ga jou zo versterken dat je dat aan kunt. En dan denken wij als ouderen, oh, gaan die ook de kerk verlaten? Nee, dat zegt Jezus niet. Jezus zegt, ik ga jou zo versterken dat je kunt sterven. Later als ik groot ben? Nee, nu. Want je zult sterven. Waaraan dan? Nou, daar als een klein stukje, hè, nu wordt het een beetje duidelijk, daarom las ik die woorden van Jezus. Als de graankorrel niet in de aarde sterft, draagt hij geen vrucht. Met andere woorden, Jezus die zegt hier tegen die gemeente van Sardes, zaai jouw leven in de stad. Ja, maar dan doen we toch al grote werken? Nee, want je bent bezig met jezelf een naam te maken. Je bent bezig met jezelf groot te maken. Door op Twitter en Facebook en overal maar te blaren hoe goed het is en dat iedereen erbij moet komen. Dat is het niet. Als jij je leven niet geeft. Als jij wil geloven omdat je er beter van wordt. Als jij denkt dat je er iets mee wint door te geloven in Jezus Christus. Forget it, Johnny, want dat is het niet. Jezus zegt, lieve gemeente, versterk wat nog over is, omdat ze zullen sterven. Jullie zullen het meemaken hier in deze stad, dat je je leven kwijtraakt om Jezus wil. Ja, maar dat is een zotte boodschap. Jawel, maar Jezus zei toch ook, als je achter mij wil komen, moet je je kruis opnemen. En wij denken dan, ja maar, Jezus heeft toch voor ons volbracht, waarom moeten wij dat dan nog doen? Ja, dat zal, dat mag je 100 keer roepen, maar Jezus zegt het. Moet je niet bij mij wezen, moet je bij Jezus wezen. Jezus zegt tegen je, als jij je leven wil behouden, dus als je wil zorgen dat je er beter van wordt, dat je veilig bent bij God en dat je behouden blijft en noem het verderop, dan raak je je leven kwijt. Dan ga je verloren. Maar als jij je leven geeft om mijnentwil, zeg in mijn naam, dus als je jezelf zaait in mijn naam, dan zul je het vinden, niet behouden, dan zul je het vinden. En dan gaat hij ons voor. Hij geeft zijn leven aan het kruis op Golgotha. Hij geeft zijn leven in het delen van brood. Hij geeft zijn leven in het genezen van zieken. Hij geeft zijn leven door de mensen te zeggen, het koninkrijk van God is hier nabij gekomen. En ze lynchen hem erom. Als jij die Jezus wil volgen, dan zul je sterven. En dan heb je moed en kracht nodig om dat te doen. Je hebt moed en kracht nodig om morgen op je werk als Christus te zijn. En ik mag je nu versterken, want je zult het morgen op je werk besterven. Waarom? Omdat Jezus zo'n fanatiekeling is? Nee, omdat de liefde die Jezus liet zien niet doorkomt in een partijprogramma dat zich baseert op christelijke normen en waarden en de macht wil hebben. De macht is niet aan ons, die is aan Christus. Snap je? Er zit een hele gekke boodschap in. Dus Jezus die zegt tegen die gemeente van versterk wat zal moeten sterven. Nou zeg ik even het woord moeten erbij. Omdat je als je Christus volgt, besterf je het. Ja, maar Jezus heeft toch voor ons volbracht. Nou lees even verder. Want dan zegt hij, want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. Nou, dat is een zotte zin. Want er staat namelijk in het Grieks, ik merk dat jullie werken niet vol zijn voor Gods aangezicht. Heb ik even nagezocht wat dan dat vol is. Want ik heb dat altijd gelezen als, we moeten nog beter ons best doen. We moeten fanatieker bijbelstudie. We moeten nog beter diaconie. We moeten nog beter. Nee, dat zegt hij niet. Als je dat woord vol, en voor de mensen die Grieks kennen, er staat vervuld. En vervuld kennen we wel. Vervuld kennen we, in Christus is alles vervuld. Hij heeft alles vervuld voor Gods aangezicht. Maar wat zijn dan, dat betekent dus niet dat wij nog harder christelijk moeten gaan wezen hier in die stad. En nog meer publiciteit, nee, wij moeten vervulde werken gaan doen. Want Jezus die zegt tegen die gemeente, jullie werken zijn niet de vervulde werken. Wat je doet is niet oké. Ja, maar we zijn toch met het wijkteam, Heer Jezus, en we zijn toch aan het voedsel uitdelen en we zijn toch dit allemaal in uw naam. Hij zegt, het zijn niet de vervulde werken. Ja, maar wat zijn dan toch vervulde werken? Nou, dat is wat Jezus Christus deed. Dat is je leven geven voor je naaste. En dat is niet hetzelfde als tegen je naaste zeggen, jij mag niet vloeken. Nee, je leven geven aan je naaste wil zeggen, ik ga voor jou bidden. Dat is niet tegen je naaste zeggen, je moet wel vluchtelingen toelaten in ons land. Hè? De christelijke normen en waarden, toch een beetje politiek in de preek. Nee, dat wil zeggen je deur openzetten voor wie aan je deur klopt. Maar laten we eerlijk zijn, als ik nu zou vragen, hè, kijk uit hoor, ga geen antwoord geven, want je gaat voor gaas als je nu antwoord gaat geven. Echt waar. Als ik nu aan jullie vraag, geen antwoord geven, hè? Wie van jullie heeft thuis een slaapkamer leeg? Geen antwoord geven. Want de volgende vraag is, mag daar vanavond een vluchteling in? Als je de eerste ja zegt, dan krijg je de tweede ook op je dak. En dan zegt Jezus, zie je hebt wel die lege slaapkamer, maar je werken zijn niet vol. Want die vluchteling mag er niet in. Ja, voor één nacht. Als ze volgens het sociaal wijkteam maar een huis regelt, dat snap ik. Zie je, er klopt iets niet bij ons van binnen. En Jezus zegt niet tegen ons, en nu moet je met z'n allen al die slaapkamers. Nee, hij zegt, versterk wat zal sterven. En dan weet je dat iemand die de liefde van God in Christus Jezus ziet, hij heeft alles volbracht, dat hij ook het volbrachte werk zal doen. Dat is volbracht werk. Lichaam van Christus zijn hier in de stad, in jouw huis. In mijn huis, in onze omgeving, in onze gebeden, in ons bijbellezen. En natuurlijk zeggen we dan tegen de jongeren, jongens, hou moed, want het Volgen van Jezus kost je je leven. En dan kunnen we elkaar bemoedigen en zeggen, ja, maar als je sterft in deze aarde uit liefde voor Christus, zal jouw leven ook vrucht dragen. En wij ouderen denken dan, hoe kunnen we dat in godsnaam aan de kinderen leren als we het zelf niet doen? Als wij niet van binnenuit die overgave aan Christus hebben. Goed, Sardes. Zegt Jezus, want ik merk dus dat jouw werken voor Gods aangezicht niet volbracht zijn. Dat is niet je moet meer doen, dat is geef je over aan. Afgelopen vrijdag op de leergroep, want ik kreeg deze week een vraag van, maar hoe kan ik dan de werken vinden die wel volbracht zijn? Afgelopen vrijdag op de leergroep, ook een discussie daarover, vraagt een van de deelnemers, die vraagt maar, hoe kan ik dan zien wat de werken zijn waarin ik komende week mag wandelen? Nou, even stil, hè? Dus stel jezelf even die vraag van, ja, maar hoe kan ik nou, als ik nou die week van God krijg? Het is zijn genade, volbracht in Christus Jezus, je hoeft niets meer te verdienen, genade, vrij, noem het verder maar op. Ja? Oké, die hele week krijg je. God zegt tegen je, joh, de goede werken waarin je mag wandelen, die liggen allemaal al klaar. Volbrachte werken in Christus Jezus. Vraagt iemand dan, hoe kan ik dat zien? Want wij gaan onze tijd besteden aan tv, aan sport, aan werk, aan school. Zijn dat dan de volbrachte werken? Na een enige stilte zegt iemand van de anderen, jij hoeft die werken niet te vinden, die werken vinden jou. Die is briljant. Die is echt briljant. We hadden een heel praktisch voorbeeld, want toen was meteen de vraag, oh ja, hoe dan? Nou, dat is niet zo moeilijk. Wij gaan zo meteen uit de leergroep weg en daar staat een afwas. Ja, zo reageerden ze daar ook. Van, oh, dan ga jij zeggen dat ik de afwas moet doen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Ik zeg, maar die afwas is al klaar. Oh, dus ik hoef hem niet te doen. Jawel, je moet hem nog wel doen. Moet dat dan? Nee, dat moet niet. Ik zeg, maar het kan best wel zijn dat die afwas daar voor jou staat. Die ontmoet jou en die zegt, is het niet geweldig dat je een stukje dienstbaarheid, dat je je leven mag geven in dienstbaarheid. Dan ga je niet zeggen, kijk eens hoe goed ik de afwas doe. Dan dank je God voor het feit dat je een werk krijgt dat al volbracht is in Christus Jezus, dat je mag doen in deze tijd. Dat zijn volbrachte werken. En kijk nou je naaste eens aan. Kijk nou eens in de gemeente. Ik ga je zo meteen een vraag stellen over een van de gemeenteleden. Kom vanzelf. Lieve mensen, die werken zijn al klaar. Je hoeft niks te verdienen. Het ligt op je te wachten om dat te doen. Wat vraagt het van ons? Het vraagt van ons Bijbel en gebed. Het vraagt van ons lichaam van Christus zijn. En dat is niet een dwang van dan moet je opeens dit en als je lid wil worden bij ons moet je dat doen. Nee, het ligt voor je klaar. Ga maar opletten de komende week. Gaan we even verder, anders komt er geen eind aan die preek. Dan zegt hij, vers 3, ook dat is, ja, ik ga hem ook weer anders vertellen hoor. Maar herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Hou eraan vast en breek met het leven dat je nu leidt. Er staat zoiets als van, herinner je hoe je de boodschap hebt gekregen. Dat heeft te maken met die witte gewaden en die namen zometeen. Herinner je hoe je de boodschap hebt gekregen. Ja, hoe hebben wij die boodschap van Jezus gekregen in Almere? Doordat er iemand kwam en die zei tegen ons, luister, voor God is alles volbracht. Je hebt je leven in genade gekregen, je mag in liefde leven, je mag je leven geven voor je naaste. En in geloof mag je die sprong wagen door Gods geest om je leven te geven aan de ander. En je zult zien hoe het koninkrijk op aarde vorm krijgt. En je hebt dat aangetrokken, natuurlijk eerst voor onszelf. Hè? Dank u wel dat u onze zonden hebt vergeven, want dan kunnen wij in de hemel komen. Nee, dat is het niet. Het koninkrijk der hemelen komt je nu nabij, in deze woorden. En het koninkrijk der hemelen is, het is volbracht. Jij mag leven in genade, je mag leven in liefde, je mag leven in vrede. Je mag vrede dienen, je mag barmhartigheid dienen. Al die werken liggen klaar. Zo heb je het gekregen. Zo ben je bij Jezus gekomen. Zo mag jij lichaam van Christus zijn. Dat is niet wat jij moet volbrengen. Dat heeft Hij gedaan en jij mag erin leven. Dus zegt Jezus tegen Sardes, herinner je nou hoe je het hebt gekregen? Want wat je nu doet, dat deugt niet. En wat doen ze dan? Ze maken zichzelf een naam. Want die naam, die komt nog terug. En dan zegt Jezus, maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwachts als een dief op een tijdstip dat u niet kent. Dat klinkt als een dreiging. Maar dat is het niet, want hij stelt zichzelf voor als, dit zegt hij, vers 1, dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Wie is Jezus? Hij stelt zichzelf van Sardes voor als degene die de complete geestelijke macht van God heeft. De zeven geesten die zijn in zijn gebied, zijn onderdanen. Dus wat God überhaupt ooit gaat doen op deze wereld, dat staat in zijn macht. En hij heeft de sterren, hij heeft de zeven sterren in zijn hand. En dat is de macht om het ook uit te voeren. Dan zegt Jezus tegen die gemeente van Sardes, luister, als jullie het niet doen, als jullie niet in de vrijheid van Christus gaan leven, dan kom ik zelf en dan zal ik het doen. Dat zegt hij. Op een moment dat je het niet verwacht, zal ik dat doen. Moet je eens even voorstellen, heel praktisch, hè? Stel je nou voor, hè, van uiteindelijk is die afwas vrijdagavond wel gedaan. Dat is wel, dus dat doet er verder niet toe. Maar stel je nou voor dat jij 2, 3 dagen, 4 dagen met deze preek in je hoofd en in je hart gaat zitten denken van, Heere God, waar zitten nou toch die volbrachte werken? Hoe kan ik dat in mijn leven herkennen? Hoe zie ik dat om uw koninkrijk te leven in deze tijd? Dan zegt Jezus, oké, als je dat nog niet hebt gedaan, dan kom ik onverwacht. Dan denk je opeens bij jezelf, wauw, dat is een volbracht werk. En dan opeens, met een macht die je niet kunt overzien, komt hij over je heen en dan zegt hij van, oké, dan staat er, ik kom op je. Dus hij valt op de gemeente. Ik kom op je en dan zal ik de werken laten zien. Dat is niet een dwang, dat is niet een dreiging. Dat is het onverwachte van de werking van Gods geest in jouw komende week. Want jij hebt deze week gekregen om te wandelen in de goede werken die God vervuld heeft. En als jij vraagt, Heere God, laat mij zien. Hou er dan rekening mee dat hij het je laat zien. Op onverwachte momenten. Je hebt elkaar daar trouwens ook heel hard bij nodig, maar goed, ik zal de preek niet te lang maken. En dan zegt hij in vers 4, en ook dan is het weer jammer, daar staat letterlijk in het Grieks, in onze vertaling staat, maar enkele in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Ze zullen bij me zijn in het wit gekleed, want ze verdienen het. Nou jongens, schaf alsjeblieft deze vertaling af. Ja, want er staat namelijk, er zijn enkele namen in Sardes die hun kleding schoon hebben gehouden. Ze zijn bij mij in wit gekleed, want dat is hun loon. Het is niet een loon dat jij verdient. Dat is de week die jij hebt ontvangen. Ik ga je niet vertellen dat je 7 dagen moet zwoegen om aan het eind van de rit te horen dat jij lekker in de hemel mag komen. Nee, jij ontvangt die week. Uit het volbrachte werk van Christus Jezus. En dan zegt hij, er zijn enkele namen, daar heeft hij reden voor om dat nog te doen. Er zijn enkele namen die in die kleding zijn blijven wandelen. En witte kleding, dat is op zich heel apart. Wij denken dat is kleding van vergeving en verzoening. Heeft ook met de doop te maken. Hè? Je kleding wassen in het bloed van het lam. Ja, dat zal. Maar het is ook je doodshemd. Er zijn dus mensen, er zijn namen die de witte kleren van de dood in Christus Jezus zijn blijven dragen. Dus die zijn niet in joods-christelijke waarden allerlei politieke, maatschappelijke of sociale macht gaan bouwen. Nee, die hebben begrepen dat het leven een gave is, dat je mag zaaien in de tijd. Zaaien in het leven van een klasgenoot. Zaaien in het leven van een leraar, of van een kind, of van een ouder, of een opa. Die zijn blijven lopen in die witte kleren. De kleren van vergeving en de kleren van dood. En dan eindigt Jezus. Dus dat is ook niet, ze verdienen het. Nee, dat doen ze. Dat is hun loon. Dat hebben ze gekregen. Jullie ook. Als je nu amen zegt, ja oké, wij gaan beginnen. Want dat geeft God ons. Aan ons verloren mensen. Oké, vers 5. Wie overwint, zal zich ook in het wit kleden. Dat is niet eerst overwinnen en dan in het wit kleden. Nee, als je wil overwinnen, kleed jij je in het wit. In wat dan? In het volbrachte werk van Christus Jezus. Als jij wilt overwinnen, dan zeg je tegen jezelf, ik hoef niets meer te verdienen. Ik hoef niets meer te bereiken. Ik hoef helemaal geen plan de campagne te maken om te zien dat ik mijn AOW nog haal of zo. Of dat ik later pensioen. Dat hoef je allemaal niet meer te doen. Nee. Als je wilt overwinnen, trek dan het volbrachte werk van Christus Jezus aan. En leer de wereld zien zoals Hij hem ziet. Leer delen in de wereld zoals Hij zichzelf deelt. En dan zegt Jezus, als je die witte kleren aantrekt, dan besterf je het. Hè? Dus dat is versterken van wat zal sterven. Dat ben ik nu aan het doen. Hè? Van mensen, hou vol, je zult het besterven. Dan zegt hij, ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven gummen, schrappen. Maar juist voor hem getuigen, ten overstaan van mijn vader en zijn engelen. Dat wil zeggen, jouw naam staat al in het boek van het leven. Met dat je dit woord hoort, wordt jouw naam geschreven in het boek van het leven. Vanaf dit moment mag jij de werken van het leven doen. Door Christus, door zijn geest. Trek die witte kleren aan. En je naam wordt niet uitgegumd. Trek de liefde van Christus uit. En je gumt je naam uit in het boek van het leven. Je besterft het, maar dan op een andere manier. Snap je dat het een hele gekke brief is? Kom ik terug bij het begin, want ik hoor de kids, dus we moeten stoppen. Ja, kom ik terug bij het begin. Zei ik al, van ik mag beginnen met een politiek verhaal. Nou, je snapt nu dat geen enkele politieke partij dit in zijn programma heeft staan. Want je haalt er in Nederland geen stem mee. Ook onder ons twintigers, dertigers, veertigers, tachtigers, tieners. Je krijgt de handen niet op elkaar voor het verhaal van Christus Jezus. Je krijgt je handen niet op elkaar. Je maakt je geen naam door te gaan zeggen van en nu gaan we in Christus ons leven, de hele week die we krijgen, gaan we geven aan onze naasten. Tot eer van onze God. Daar krijg je werkelijk geen kamerzetel mee. Dat haal je ook niet op Facebook. Maar dat is wat Jezus heeft gedaan. Ik kan het niet veranderen. Dat is wat we al eeuwen belijden. Dat Hij zijn leven gaf voor ons aan het kruis. En aan ons oproept, jongens, wees nou toch lichaam van Christus. Geef je leven in navolging van Christus. En ik snap dat we heel erg ver af kunnen staan van die gedachte, van dat leven. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat het volgende geslacht ons niet meer trekt. Omdat ze Christus niet meer herkennen in een kerk, of in de gebruiken, of in de gewoontes. Maar het begint ook bij de bekering van ons hart. Daar begint het. Bij het toelaten van Gods geest in ons leven. Daar begint het. Bij ons delen. Snap je? Dus op het moment dat je nu zegt, oké, we ontvangen de week als een gave uit uw hand. Oké, geef mij dan ook de kracht van uw geest. Om als een graankorrel te sterven in deze wereld. Zodat uit de vruchten mag blijken dat u God bent. Amen.